Gemeente, wij lezen uit Gods heilig woord Ezechiël 16. En uit Ezechiël 16 lezen wij het volgende, de verzen 1 tot en met 15. En vervolgens de verzen 59 tot en met 63. Verder de geschiedenis des Heere woord tot mij, zeggende: mensenkind, maakt Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zegt: alzo zegt de Heere Heere tot Jeruzalem: uw handelingen en uw geboorte zijn uit het land der Canaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En dan gaande uw geboorte ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden en gij was niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij was ook geenszins met zout gewreven, nog in winselige wonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke van het veld, om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. En ik zei tot u: in uw bloed leef. Ja, ik zei tot in uw bloed leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En ge zijt gegroeid en groot geworden. En zijt gekomen tot een grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen. Gegroeid is dat, maar gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En ziet, uw tijd was de tijd der minne. Zo breide ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd mijne. Daarna waste ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie, en gij was gans zeer schoon, en was voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van uw naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan ieder die voorbij ging. Voor hem was zij. Wij vervolgen de schriftlezing met de laatste verzen van dit hoofdstuk, namelijk vanaf het 59ste vers. Want alzo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen zoals gij gedaan hebt, die de eed veracht hebt, brekende het verbond. Evenwel zal ik gedachtig zijn aan mijn verbond met u in de dagen van uw jonkheid, en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult uw wegen gedenken en beschaamd zijn, als uw zuster die groter zijn, als uw zusters die groter zijn dan gij, met degene die kleiner zijn dan gij aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond. Want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heer ben, opdat gij het gedachtig zijt. En u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal, over al hetgeen dat gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn zij die het woord van God horen, maar die het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, David ligt op zijn sterfbed. Zo zijn we vanmorgen ook wel begonnen. Jacob op zijn sterfbed. En Mozes voordat hij sterven ging. Nou, vanmiddag even ter inleiding. David die op zijn sterfbed ligt. Het is wel een verschil hoor, Jacob en David. Het scheelt 60 jaar. David was 70 toen die stierf. Maar laten we goed bedenken dat niemand weet hoe oud die is. En er staat, zegt men, op de paarden van de, op de koetsen van de Joden voor de begrafenis, bekeer je nu voor je dood. En aangezien we dit niet weten, is het heden zo als een stem hoort. Maar David ging sterven. Hij was 70 en Jacob was ruim 60 jaar ouder toen hij stierf. Maar op zijn sterfbed, gemeente, dan horen wij dat David eigenlijk zijn hele leven terugkrijgt. Hij krijgt zijn hele leven terug. En dat is niet alleen een zaak voor een sterfbed, maar dat hoort ook bij de waarachtige bekering, dat je altijd je weg terugkrijgt. Een weg die we verdorven hebben, een weg waarvoor we voor God niet bestaan kunnen. Nou, David krijgt het ook. En dan zegt hij, die man naar Gods hart, die inderdaad in het veld zong, de Heer is mijn herder, die als een jonge Goliath omver en wierp met een steentje. We hebben heel wat bijbellezingen in uw midden gewijd aan David. We weten er genoeg van over die godzaligheid van David. Maar tegelijkertijd, hij keek zijn kind Adonia niet zuur aan. Want we lezen in Gods woord dat hij hem niet bestrafte. En gemeente, wat weten we nog meer? Absalom, zijn zoon Amnon. Oh, het was één grote bende. We zouden zeggen, het is aan het oranje of nog fatsoenlijk met wat we zien in het huis van David. En dan komt hij op zijn sterfbed. En wat zegt hij dan dit? Hoewel mijn huis alzo niet is bij God. Mijn huis is niet goed bij God. Mijn huishouden is niet... Zo, hij schuift het af op zijn gezin. Nee hoor. Hier staat, hier zit de schuldige David. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Maar dat is niet het laatste, hij zegt. Nochtans. Zo'n onopgeefbaar woord, gemeente. We hoeven echt niet in alles ouderwets te blijven, maar dat is onopgeefbaar. Nochtans. Heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust. Och, zit hij op zichzelf, dan beeft hij, dan schreeuwt hij, dan is er geen hoop. Maar er is een welgeordend verbond, dat van geen wankelen weet. Hij zegt, daar ligt nou al mijn heil. En daar ligt nou al mijn lust. En gemeente, dat is nou uiteindelijk het grote thema in de Heilige Schrift. Het verbond Gods, het genadeverbond voor verbondsbrekers. En daar gaat het ook vanmiddag over als we met u na willen denken over Ezechiël 16 en daarvan het 60ste vers, waar we het woord van God lezen. Evenwel zal ik gedachtig zijn aan mijn verbond met u in de dagen van uw jonkheid, en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Wij staan, gemeente, met de hulp van God stil bij Gods trouw, ondanks onze ontrouw. Allereerst het verbond met vondelingen. In de tweede plaats de verbreking van het verbond en tenslotte de vernieuwing van het verbond. Gods trouw ondanks onze ontrouw. Allereerst staan wij stil bij het verbond. In de tweede plaats bij het verbreken van het verbond. En tenslotte bij het vernieuwen van het verbond. Gemeente, er komen heel veel dingen op ons af door de media. Als jongen zijnde bracht ik een krant rond. De Schoonhovense Courant, die bezorgde je 3 keer per week een heel dun krantje. En dat was een beetje alle nieuws bij ons in het dorp. Maar vandaag, gemeente, de krant is nooit zo snel als je mobiel, bij wijze van spreken. Nieuws is al heel gauw oud nieuws. Maar ik kan me toch voorstellen vanmiddag dat er een moeder in ons midden is, die nog met afgrijzen dat plaatje voor haar hoofd krijgt van dat kleine babytje in China, die in een riool zat. Moeder was bevallen en ongelukkigerwijs, hoe het gegaan is, wie weet het, wie was erbij, maar het kind is in triool gekomen. En het kind begon te huilen, alarm geslagen. En dus dat kleine babytje, dat is bevrijd uit zijn netelige situatie. Een pasgeboren kind, nog niet gewassen, in een riool. Aan dat beeld, gemeente, moeten we denken vanmiddag bij Ezechiël 16. Ik moet het wat aanscherpen nog. Ik denk aan wat er in India plaatsvond, waar een vrouw haar kind in een plastic tas deed en bij de vuilnis legde. En toen werd het, er waren kinderen een brandje stoken op een, ja, dat gebeurt daar, op een vuilnisbelt. En daar ontwaren ze een babytje in een plastic tas, gered. Het heeft de krant gehaald. Ja, we blijven niet aan het aanhalen, maar nog één beeld, mensen, om de zaak helder te krijgen waar het om gaat vanmiddag. En om dan ook de geestelijke lijn te trekken, maar er wordt hier over een beeld gesproken. Een kind dat vertreden ligt in zijn bloed. Ik denk aan verschrikkingen uit de Tweede Wereldoorlog, waarin er in een van de wagons op weg naar Bergen-Belsen of Auschwitz, ik weet niet waarheen, maar daar werd een Joods babytje geboren in de dode wagon. En, o moeders, je zuigeling vergeten, daar kun je er niet aan denken, maar ach, kind geboren in die wagon. Een soldaat die zich binnenringt, dat kon nog net aan, want die mensen zaten opgepakt, nog minder als vee. En dat pasgeboren kindje, door de geopende deur, met spoor geworpen, vertreden liggend in het bloed, wie zal er ooit naar zo'n klein wichtje omkijken. Gemeente, het beeld mag helder zijn vanmiddag. We hebben 3 voorbeelden genoemd, terwijl eigenlijk het woord van God al een voorbeeld geeft. Er is een kind geboren, maar waar Gods heilig woord zegt in Jesaja 49... vers 15, kan ook een vrouw de zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Dat kun je niet voorstellen, maar mocht het zo zijn, we zijn nou veel verder, de liefde van velen zal verkillen. Het bleek ook toen wel mogelijkheid, maar al was het zo, ik zal u toch niet vergeten, spreekt de Heere. Israël wordt vergeleken bij een zuigeling, pasgeboren, maar het is niet gewassen, de navel is niet afgesneden, het is nog helemaal in de vettigheid, het wordt zomaar geworpen op het veld. En daar ligt het kind te trappelen in zijn geboortebloed. En wie kijkt naar het kind om, zeg nog eens. Zeg het zelf. Wie kijkt naar het kind om uit die wagon geslingerd? Ik weet niet of inderdaad of iemand zich over dat kind ontfermd heeft. Of het kind van armoe aan de kant van het spoor gestorven is. Ik weet er alleen maar van dat het inderdaad gebeurd is dat er kindertjes de wagon geworpen zijn. Pasgeboren, maar dan zonder de wil van de moeder. Maar in India had die vuilnis ook met de wil van de moeder. Gemeente, een kind. En dat kind, dat vertreden ligt in zijn geboortebloed. Dat kind, dat is Israël. Dat is Israël. En nou zouden we vanmiddag kunnen zeggen, oh, dat gaat over Israël. Ja, maar het gaat ook over u en over mij. Maar dat horen we straks. Maar in de eerste plaats gaat het over Israël. Israël. De gemeente, in het geheel van Ezechiël 16 blijkt dat het stammenrijk van Juda en Benjamin, dat het zich nogal wat verbeelde. Aan het eind van de schrift hebben we gehoord over 2 zusters van Israël. Een oudere zus en een jongere zus. En daarbij gaat het over Sodom en Gomorra en over Samaria. En weet u, het was in Israël zo gesteld, in Juda en in Benjamin, dat daar afgoderij was, maar niet met een gesloten tempel. De tijd waarin Ezechiël leefde was de tijd van de deportatie, dat was de tijd van de ballingschap. De tijd waarin steeds opnieuw een groep uit Jeruzalem en omgeving getransporteerd werd naar Babel. De tijd van Jeremia. Maar dat was geen tijd van een gesloten tempel. De tempel was open. De tempel was open. En daar in die tempel stond geen beeld van een of andere afgod, zoals in de dijk van Agas. Nee, integendeel. Er werd gewoon geofferd. De bediening der verzoening vond plaats. Maar weet u wat er ook plaatsvond? Dat weten wij uit Jeremia zijn tijdgenoot. Dat er een stuk arrogantie in Israël gekomen was. Een arrogantie in kerkelijk Jeruzalem, zodat men zei, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze. En hoewel ze ook de afgoden dienden, men dienden 2 heren zou je kunnen zeggen, zei men toch bij zichzelf, jawel, maar de ware religie is dan toch maar bij ons te vinden. Kijk in Samaria, daar hebben ze de godsdienst van Dan en Bethel. Dat zit de Samaria. En als we het hebben over dat volk van Sodom en Gomorra, dat is al lang naar de grond gegaan. Ja, dan zijn wij toch iets meer. Maar nou krijgt Ezechiël van Gods wegen de roeping, mensen, om Jeruzalem zijn gruwelen bekend te maken. Hij zegt tegen Ezechiël, maak Jeruzalem de gruwelen bekend. Dat is heel wonderlijk. Als je het vergelijkt met elkaar, ik meen dat het Matthew Henry was die dat schrijft en anders een ander van onze vaderen, maar er is inderdaad iets voor te zeggen dat Ezechiël die profeteert met name voor het volk in Jeruzalem, terwijl die in de ballingschap leeft. En Jeremia die in Jeruzalem leeft, die profeteert ten opzichte van het volk in de ballingschap. Jeremia die zegt als het ware te midden van het uitroepen van de oordelen Gods, land, hoor de zeuren voor. Dan zegt hij ook van dat er een tijdslimiet is. En dat er een spruit zal komen. Maar Ezechiël die krijgt de opdracht om Jeruzalem zijn gruwelen bekend te maken. En daar zal hij ongetwijfeld daar ook in Babel wel over verteld hebben. Want hij zal die profetieën niet voor zichzelf gehouden hebben. Want ze waren voor het hele volk bestemd. Jeruzalem moet er gruwelen bekend gemaakt worden, want ze verbelen zich nogal wat. Ze zeggen bij zichzelf, we zijn kinderen van Abraham. We horen bij het besneden volk, we horen bij het volk van God, we horen bij het uitverkoren volk. Vergeet het nou eens, zegt de Heer. Vergeet nou eens niet waar je vandaan komt. We hebben het vanmorgen nog gezegd. Dat het eerste artikel van de 95 stellingen is dat het leven van een christen een gestadige boetvaardigheid is. Vorige week kreeg ik een boek in handen. Dat is een mooie voor uw kerkenraad. Dat is een heel mooi boek. Ik hoop het ook aan te schaffen, maar ik heb het even ingekeken. Een boek van Philippus Melanchthon. En dat is een boek dat gaat over kerkvisitatie. Dat is een boek dat eigenlijk bestemd is voor predikanten en voor ouderlingen en voor diakenen. Maar gemeente, het is een boek voor ons allemaal. Het is zo eenvoudig. Maar dan zegt hij dat altijd de preken, dat hij eraan moet herinneren aan wie we geworden zijn en ook na ontvangen gebleven zijn. Want er mag op geen enkele manier een of andere trots in de christelijke gemeente groeien en geen vanzelfsprekendheid. Maar ze zijn verbond, ze zijn gedoopt. We hebben de belijdenis gedaan. We komen toch in de kerk. Of we zijn toch van die of die kerk. Nou ja, daar hebben wij natuurlijk geen reden om trots te zijn. Het oudste, koudste, stoutste, slechtste. Maar ondertussen kan ook dat nog iets zijn waar een mens zich mee op de benen houdt. Want er is maar weinig nodig om je op de been te houden. Maak Jeruzalem zijn gruwelen bekend. Staat hier in Gods woord. Weet je waar je vader was? Een Kanaaniet, een Amoriet en je moeder een Hethitische. Want kijk eens, die gemeente Abraham, hè, die vader van alle gelovigen, waarom is Abraham door God verkoren? Omdat het zo'n vrome man was. Omdat hij Sem nog gekend heeft. Nee hoor. Dat is vrij geweest. Jozua, die zegt heel duidelijk hoe het erbij stond. Hij zegt, alzo, dan gaat hij ook al sterven. Weer een sterfbed. Jozua, voor hij gaat sterven. Afscheid neemt hij van Israël. Dan zegt hij, alzo zegt de Heere, de God van Israël, over gene zijde van de rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En zij hebben andere goden gediend. Dus Abraham, mensen, die heeft andere goden gediend. Als God niet was opgetreden met eerbied gesproken, dan had heel de wereld zich rijp gemaakt voor een tweede ondergang. En nou heeft de Heer beloofd dat de aarde niet meer door water zal overspoeld worden. Maar dat het inderdaad tot een voltrekking moet komen van een ontzaglijk oordeel. Maar God ziet om naar een mens. Abraham wordt geroepen uit Ur der Chaldeeën. Kijk, verbeel je nou niks, Israël? Want wat je hebt, dat heb je van God. Hoe zei Revist ook alweer? Al het goede wat ik heb, o Heer, dat is van Dij. En al het andere dat ik heb, dat is van Mij. En zo is net. Want in ons is geen goed, ook in het leven van Gods kind niet. Dan moet hij zeggen, al het goede wat ik heb, dat is vanuit de verdiensten van Christus, vanuit het werk van de Heilige Geest gewerkt in mij, arme zondaar. Er is altijd een roem in de Heere alleen. Israël was als een vondeling. Niemand zag naar haar om. Hij trekt als het ware de lijngemeente naar Israël in Egypte. Israël in Egypte was toen een vroom volk. Ze hebben inderdaad wel gezucht op de Here, maar er was ook het aanbidden van vreemde goden en vreemde gewoonten. Die hebben ze meegenomen uit Egypte. Je moet echt niet denken dat allemaal kinderen van God waren die uit Egypte gekomen zijn. Integendeel, dat blijkt ook juist in de weg door de woestijn wel. Dat er ook zoveel waren dat er meelopers waren. En waarin die waarachtige wedergeboorte en bekering nooit had plaatsgevonden. Ezechiël die spreekt ervan. Een zuigeling. En niemand keek naar haar om. En toen kwam God. O, ze staan ten dode opgeschreven. De kleine jongetjes die worden in de Nijl geworpen. Het gaat op het sterven aan. Niemand denkt aan haar. En dan opeens dan komt er, zoals in deze geschiedenis, een ontfermer. En die zegt, leef. Ik zeide tot in uw bloed, leef. Israël ten dode opgeschreven. En de Heere maakt het levend. Gemeente, herkent u dat in uw eigen persoonlijke leven? Want we mogen de lijn gelijk wel verder trekken. Zoals hij dat nou met Israël deed, deed hij het zo ook niet met ons. Want gemeente, dat ons de woorden God zijn toevertrouwd, is dat geen bijzondere opzoekende liefde van God? Is dat ook niet een bepaalde vorm van verkiezing? Want gemeente, dat is toch geen kleinigheid. Jongens en meisjes, dat is toch geen kleinigheid. Hij mee mag onder de verkondiging van het woordje. Zegt, ik heb liever wat anders. Maar wie kiest over dwazen voor het levende dood? Oh, jongens en meisjes, als je dat in het leven met de Heer niet kent, is het voor eeuwig verloren. En nou mag je mee onder de bediening van het woord. Onder de bediening van het evangelie. En de Heer wil ook om jullie hart een mes neerleggen. Opdat je tot bekering zou komen. Opdat je die Vader, Zoon en Heilige Geest zou aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse gemoeden van alle krachten. Dat we natuurlijk dood en nieuw godzalig leven wandelen. Zoals hij met Israël wandelde, zo wilde hij met geen volkeren handelen. Dan mogen we zeggen, ja toch, zo ook. Met Nederland. Nee, ik zeg niet dat Nederland het Israël is van het Westen, natuurlijk niet. We gaan geen vervanging leren. Er is maar één Israël. Maar het is toch wel een feit dat onze geschiedenis synchroon loopt met die van Israël. Als het gaat over Gods opzoekende zondaarslieden. Wat zijn wij beweldadigd, gemeente? Zo wilde hij met geen volkeren handelen. Ja, jawel. Engeland ook, en Schotland, en Duitsland, maar België en Frankrijk, er is een bliksemflits geweest en toen zonk het allemaal in elkaar, maar wel eeuwenlang, eeuwenlang. Ik zeide tot uw leef, de beelden rollen als het ware over elkaar heen, dat kind dat wordt gewassen, de navel wordt afgesneden, het wordt gewreven, het wordt gekleed, maar Het is net alsof de beelden door elkaar heen lopen, want het gaat niet alleen over een zuigeling, het gaat ook over een volwassen vrouw, want we lezen daarvan dat ze als een bruid geëigend wordt. We kunnen niet alles uitbreiden, maar aan de beelden merken we dat niet. Dat kind eigenlijk ook een volwassene gezien wordt. En die krijgt kleding, rijk gestikte kleding. Ze krijgt voorhoofdsierselen. Ik meen in de herziene statenvertaling dat ze het over neusringen hebben. Ja, nou, dat doen ze bij de Papua's. Maar dat is in Israël niet de gewoonte geweest. Dat ze wel van die voorhoofdsierselen boven de ogen, van die kroontjes. En ze kregen voorhoofdsierselen. Ze kregen eten en drinken en olie, maar geen neusringen. Dat is niet om vervelend te doen aan mensen, want er staan soms wel hele aardige dingen in ook. Maar dat is nou niet goed, geen neusring. Onze meisjes zouden bijna denken, oh, dan moet je er ook maar aan gaan beginnen. Want jij ziet vandaag van die vreemde dingen, van die piercingen. Maar goed, hier in Gods woord wordt een meisje, die krijgt van die versieringen. Ik heb er nooit zoveel mee op, maar het blijkt toch dat er versieringen mogen zijn. Hier lezen we. Ze kregen versieringen. En zeg nou eens eerlijk, wat is onze versiering nou? Want daar doe ik niet aan mee, zegt er een. Nee, dat is mooi, dat vind ik heel mooi, maar je hebt wel een versiering. Een versiering van God. En wat is die versiering van God die u, jij en ik allemaal hebben? Ik geloof dat ik het ooit wel eens gezegd heb, maar dat geeft dan niks om het nog eens opnieuw te horen, want we kunnen het ook zo even vergeten. Dat heb ik eens bij Ledenboer gelezen. Ledenboer die schreef een brief aan een mevrouw. En in die brief schreef hij allerlei bemoedigende dingen. En toen schreef hij, hij zegt, laat deze brief nou ook eens ook aan uw dochters lezen. Want die dochters, die wil ik ook nog iets meegeven. En dan schrijft hij, hij zegt, lieve kinderen, schrijft hij aan die meisjes. Hij zegt, jullie hebben een versiering gekregen, een voorhoofdsieraad. Dat heb je gekregen opdat je daaruit zou kunnen weten dat er een man is die op je wacht. En die man, dat is niet Isaac, die man is Jezus. Dat is de bruidegom. Er is een bruidegom die je trouwen wil. En wat is dat voorhoofdsiersel dan? De heilige doop. Dat is het teken en zegel van Gods heilige doop. Nou gemeente, een verbond met vondelingen, waarin duidelijk betekent en verzegeld wordt dat de Heer geen lust heeft die je doodt, maar die je eeuwig behoudt. En wat lezen we nou in Gods dierbaar woord? We lezen dat Israël dat verbond gaat verbreken. Die gaat dat verbond verbreken. Ik heb bewust vanmiddag niet heel Ezechiël 16 voorgelezen. Want we hebben ook hierin de orde te volgen, nietwaar? Een dienst zo rond de 1,5 uur. Dan gaan we niet zomaar uitbreiden. Maar vandaag thuis moet je toch maar eens nalezen de rest van Ezechiël 16... Maar wat gaat er nou gebeuren met die vrouw die helemaal is aangekleed, die als een bruid is behandeld? Die de liefde verklaard gekregen heeft? Nou, wat staat er nou? In vers 15. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw naam. Ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem was zij. Gemeente, wat is er gebeurd met Israël? Wat is er gebeurd met Juda en Benjamin? Wat is er gebeurd met dat volk wat zoveel weldaden uit Gods hand ontving? Nou, waar we mee begonnen. Ze gingen er de hoogte mee in. Ze werden trots, ze werden hoogmoedig. En ze roemden niet in Gods gunst en in Gods opzoekende zondagsliefde en in Gods verkiezende liefde. Maar ze zagen iets bij zichzelf, een bepaalde grond in zichzelf. dat de Heeren erin omzag. En daarom des Heeren tempel zijn deze. We zijn kinderen van Abraham. En daarbij kwam dus ook dat naast de Heeren ook andere goden gediend werden. We zouden bijna zeggen, op de Sabbat was het de Heeren. En de Sabbat was voorbij, of het was Mammon. Of iets, ja, daar was Baal en Astaroth, niet zo hevig als de anderen. Maar een klein knipoogje was er ook wel voor Baal bij. De gemeente, wij doen zulke dwaze dingen niet meer. Maar wat zijn er een godjes, hè? Jonge mensen, kinderen waar je hart aan verpand, kan Venus zijn. De god van de zedeloosheid, de liederlijkheid, de vuilnis. Van internet misschien wel. Dat je een wegje gevonden hebt om viezigheid op te zoeken. Venus. Laat vader het niet weten, vader weet het al lang. God weet, denk erom. En de god Bacchus, de stille drinker. En ja, je kunt er zo lekker van weg doezelen. En je kunt beter slapen op de kussen van de belofte van het evangelie, mensen. Als op een drankje, op een neutje. Echt waar. Ja, maar ik kan zo moeilijk de slaap vatten. Nou, dat kon Asferus ook niet. Hij zegt, geef mij de kronieken maar. En daar ging het woord van God open. Zie je, het zou je tot zegen kunnen zijn. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht, zegt Jesaja. En dan weet ik het ook wel, als het chronisch is en je moet elke dag werken, maar vooruit. De goede verstaander heeft maar half oor nodig. Mammon, de god van het geld. Moeten we er nog meer noemen? Er zijn er zoveel. Naar het getal uw steden zijn uw goden, zegt Jeremia. En dan vinden we eigenlijk hierin vertolkt. Je hebt afgoed, ik ga de naam. Maar nou met die naam bent u aan het afgoederen. Je hebt vertrouwd op uw schoonheid. Je hebt goedereerd vanwege uw naam. Je hebt uw hoererijen uitgestort en aan ieder die voorbij ging voor hem was zij. Wat betekent dat nou, gemeente? Nou, dan moet u niet denken dat het met Israël zo was, met Juda zo was, dat het één grote zedeloze troep was. Dat moet je niet denken. Want in Gods woord is hoererij nou niet altijd de werkelijke letterlijke hoererij, de prostitutie, nee. In Gods woord wordt ook hoererij genoemd. Als we het volle vertrouwen niet meer aan de Heere geven, maar aan een ander. Als we de liefde van God delen met een ander. Dat kan een vrouw niet hebben, dat kan een man niet hebben als de liefde gedeeld wordt. Maar dat kan God ook niet hebben. En gemeente, wie is volmaakt daarin? Dan zegt het liefste kind van God nog, Heere, treed alsjeblieft niet in het gericht met uw knecht. En hij beleidt het. Met hete tranen of anders met zieletranen. Of hij wordt er helemaal rustig van en ziek van zichzelf. En zegt, oh God, ik ellendige zonde. Maar hij overlegt zijn boze dagen. Gij overlegt, gij zag mijn boze dagen. Hij nam die gunstig weg. Die worden overdacht. Die worden voor de Heer beleden. En kijk, waar dat nou niet gebeurt. Daar eten wij af. Hoereerder. En dat ging Israël nou doen. Die ging van God af hoereren. En daar moet je mee oppassen, mensen. Want Psalm 73 zegt, gij roeit hen uit die af hoereren en u de trotse nek toekeren. Israël ging van God af hoereren. Oh, het staat hier. Ze gingen, ja, gemeente, het is vreselijk hoor. Maar normaal, dan is het zo. Normaal, tussen aanhalingstekens, want hoererij is altijd abnormaal. Dat is tegen het woord. Maar normaal, om het dan zomaar te zeggen, dan is het als het ware, die hoer die wordt betaald. Maar hier zegt die hoer, je kunt van mijn geld krijgen. Zo was het met Israël. Diep weggezonken. Diep weggezonken. Dieper kon Israël niet zakken. Zo overtrad men het gebod van God. En wat gaat God nou met dat volk doen? Wat gaat God nou met dat volk doen? Want in het 59ste vers staat. In het 59ste vers staat. Ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt die de eed veracht en brekende het verbond. Ze hebben het verbond van God verbroken. Wat zal God nou met die mensen gaan doen, met die verbandsbrekers? Gemeente, wat zal God nou doen met mensen zoals u, zoals jij? Je teken van Gods genade aan het voorhoofd hebt en nooit roept om waarachtige bekering. En die nooit Gods woord opent, voor jezelf althans niet. En die naar de kerk gaat omdat hij moet. Hoe zal dat nog eens aflopen? Ja, hoe zal dat aflopen? Ze hebben dus het verbond gebroken. Dat staat in het direct voorafgaande. Want al zo zegt de Heere, Heer, ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt die de eed veracht hebt, brekende het verbond. En nou, opeens, het lijkt wel alsof God zich bedenkt. Want de tekst zegt evenwel. Jullie volk van Israël, jullie volk van Juda. Het staat hier toch? Jullie hebben de eed veracht en het verbond gebroken. Ja, zegt er een, er zijn er inderdaad die de eed veracht hebben. Er zijn mensen die hebben vroeger eens belijdenis gedaan hier in Scherpenissen, maar die zie je nooit meer in de kerk. Maar dat kunt u van ons niet zeggen. Maar gemeente, al mag inderdaad het zo zijn, u neemt de middelen gewaar, maar hoe neemt u de middelen gewaar? Is er het bidden en worstelen met de beloftenissen van God? Brekende het verbond, verachtende de eed. En dan zegt de Heere dus, ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt. In gemeente, daar gaan we geen woord vanaf doen, want als er inderdaad een volharden is en een blijft in het weerstreven tegenover de Heere, dan komt er een dag van afrekening. Maar het is toch ook weer niet het laatste woord, want de tekst zegt evenwel. Ik, nogmaals, ik wil niet vervelend zijn, maar er is dus een vertaling die zegt toch. En dat is eigenlijk ook waar, hè. Toch zal ik gedachtig zijn aan mijn verbond, maar toch heeft niet de kracht van evenwel. Want een kind kan ook zeggen, ik doe het toch. Maar hij zegt niet, ik doe het evenwel. De kracht van onze Nederlandse taal is evenwel. En nogmaals, er mogen dus dingen veranderen, dat geeft niks. We hoeven echt niet de dingen oudbollig te zeggen, maar evenwel. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Evenwel. Evenwel zal ik gedachtig zijn aan mijn verbond. Jullie denken helemaal niet meer aan mijn verbond. Maar ik denk er wel aan. Gemeente. Ja, wat ik nou zeg is voor heden. Dat kun je dus niet bedenken voor morgen, maar heden. Zoals er een bediening van verzoening is. Zoals als het ware het evangelie u verkondigd wordt. Is hij gedachtig aan zijn verbond. Het blijft ook staan. Ik zal doen zoals u gedaan hebt. Dus er zijn geen zaken waarvan je kunt zeggen, daar moesten we toch eens ernstig over na gaan denken. Nee, heden. Heden zoog eens een stemmen hoort. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn heilig verbond. Ik zal gedachtig wezen. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En het woordje denken, dat is een heel teer denken. Dat is een bevindelijk denken. Hij gedenkt. Gemeente, dat mogen wij vanmiddag u voorhouden als u nog onder het getal van de verbondsbrekers hoort. Als u nog hoort onder hen die voor het leven de dood verkiezen. Hij wandelt u, hij wandelt jou achterna. Hij wil u trekken met koorden van liefde. In Chicago, dat is echt gebeurd hoor, wat ik te vertellen nou vanmiddag. In Chicago was er een moeder. En dat kind van die moeder, dat ging de wereld in. En dat meisje verlaagde zich om een gangster te worden. En misschien, jongens en meisjes, weten jullie niet wat een gangster is. Het is ook niet iets wat je in ons land zo tegenkomt. Althans, je komt dat wel tegen, maar het heet zo niet. Maar als je in Chicago, in Amerika, in het criminele circuit komt, tegelijkertijd samengaat met liederlijkheid en zedeloosheid, dan ben je een gangster. En er was er een meisje die had het ouderlijk huis ontlopen en die had zich verlaagd tot het gangster zijn. En dan was er die moeder, vader was niet meer, die moeder, ja, daar ging de naand hard. Een kind dat de wereld ingaat. Een kind dat de brede wereld ingaat. De wereld. En oh, als je het meemaakt, een kind dat zijn weg doorbrengt in de zonde. Dat hou je dag en nacht wakker als het goed is. En die moeder ook. En die moeder die hoopte maar dat dat kind een keer thuis zou komen. Maar ja, die had de deur met een knal dicht gedaan. Ik ga bij moeder vandaan. En toen heeft die moeder, mensen, historisch hoor. Die moeder, die heeft op een zekere dag een foto van zich laten maken. En dan staat daar die moeder met die smartelijke trek op haar gelaat. Want ja, veel lachen was er niet meer bij als je kind een gangster is. Als hij op een pad is, dat hij elk moment om kan komen. En dan liet ze daar die foto van haar vergroten. En onder die foto, een poster zouden we zeggen, zetten ze. Lief kind, ik wacht op je. En die poster met dat onderschrift, dat liet ze in allerlei kroegen, in allerlei pubs en op plaatsen van ontucht hangen. Ik wacht op je, lief kind. En toen is dat kind inderdaad, ja, het hing in zoveel van die plekken daar in Chicago, toen is dat kind naar huis gekomen. En in de armen van de liefhebbende moeder terechtgekomen. Gemeente, dat is nou een aardse moeder. Omtrent een rebellerend kind, waarvan een moeder ook nog moest zeggen, wie zal een reine geven uit een onrein, immers niet één. Maar weet u wat de prediking van het evangelie is, gemeente? Dat er als het ware gesteld wordt, ik wacht op je. Ik wil genadig zijn. Er is genade overvloeiend voor de grootste van alle zondaren. Evenwel, nochtans, ik zal gedachtig zijn aan mijn verbond met u in de dagen van uw jonkheid. Jullie denken er niet meer aan, die doop. Je bent te lang vergeten. Heb ik het niet gezegd ook. Maar ook die dingen, er zijn zoveel dingen. Ik heb het zelf ook willen zeggen. Ja, dat weet ik niet meer. Maar u weet toch nog wel wanneer u gedoopt bent. Nee, dat weet ik niet. Nee, maar dat snap ik. Maar u hebt toch thuis die herinneringskaart. Waarop die datum staat. Op naam van hem. De naam van Vader, van Zoon, van Heilige Geest. Ik denk er niet aan. Ik denk er nooit aan. Maar dan is het heden de dag. Om daar ernstig over na te denken. Want hij gedenkt aan het verbond van uw jonkheid. En daar roept hij u ook vanmiddag, daar roept hij jou ook op aan. Lieve man, lieve vrouw, je bent gedoopt. Je bent gedoopt. Je bent afgezonderd. Je bent geheiligd. Er is een lam, als vroeger, ja, kleine meisjes werden natuurlijk niet besneden, jongens wel, maar als een meisje gereinigd werd na 2 maanden en een jongen na 1 maand, dan gingen ze altijd met een lam naar de priester. Gemeente, wat betekende dat? Van het lam moet je het wel hebben hoor. Van het lam moet je het hebben. Klein en groot. Ik ben gedachtig aan het verbond aan uw jonkheid. Nee, niet het verbond. Het verbond met Adam. Maar dat eeuwige verbond. Nee, niet van allerlei ceremonieën, dat is straks voorbij. Maar dat eeuwige verbond, ik zal gedenken. Gemeente, laat toch vanmiddag deze hartelijke woorden van de koning der kerk uw hart innemen. Want als u dit lam niet omhelst door het geloof, dan blijft er geen slachtoffer over. Ja, toch wel. Dan ben jij zelf het slachtoffer. En ze hebben het in het verkeer ook wel eens over een slachtoffer. En pas met die ellende van die gifgas in Syrië. Slachtoffer, verschrikkelijk. Maar dan een slachtoffer om eeuwig te branden onder Gods toorn, gemeente. Ja, want het is wel zo, gemeente. Het is een heerlijk evangelie, een zalig aanbod, een heerlijk aanbod. Ik heb uw dodelijke dag niet begeerd, dat zegt de Heer. Maar als het dan nog door blijft gaan, het verachten van die eed, dan is het ook waar, ik zal ook doen zoals u gedaan hebt. Die de eed verachtte, brekende het verbond. O gemeente, wij bidden u van Christus wegen, alsof God er ons baat. Laat u toch met God verzoenen. In Christus Jezus, het hoofd van het genadeverbond. Amen.